Dames en heren, we zijn live. Welkom allemaal bij deze vergadering over het sociaal domein. We gaan het met elkaar hebben over de sociale basis. Dit is een sessieverzoek van de hele raad. Maar hij is ingediend door meneer Boscher van de VVD. Ja, en het is de gewoonte om de indiener van het sessieverzoek 5 minuten extra spreektijd te geven. Ik kijk even naar meneer Boscher of hij daar ook van gebruik wenst te maken.
Voorzitter, vorige debat hebben we dat ook niet gedaan en dat vond ik eigenlijk prima, omdat we dan meer tijd overhouden voor het vrije debat.
Goed, ik wilde het u toch even vragen voor de record. Wie mag ik als eerste het woord geven? Nou, meneer Boscher zie ik al bewegen. Gaat u de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is dus geen algemene intro, maar gewoon mijn eigen inbreng.
Ja.
De VVD is blij dat we eindelijk eens inhoudelijk debat gaan voeren over de sociale basis. Deze sessie ligt ook mooi in het verlengde van de sessies die we vorige week hebben gehad. En hopelijk is het debat net zo constructief. Om ook dit element van het Haarlemmermeermodel kritisch tegen het licht te houden. Allereerst wil ik zeggen dat de beantwoording van onze vragen over dit onderwerp, dat ik die sumier vind. Sommige vragen zijn eigenlijk gewoon niet beantwoord. Maar soms is geen antwoord ook een antwoord. Voor de VVD is de term sociale basis de laatste jaren een ongrijpbaar begrip geworden. En ik kan niet anders concluderen dat, gezien de antwoorden van het college, dit ook voor hen geldt. Even ter herinnering. In 2015 heeft Haarlemmermeer onder de bezielende leiding van wethouder Derek Reneman een grote ombuiging gerealiseerd binnen de subsidies van het sociaal beleid. Men heeft toen al deze subsidies beoordeeld op of ze bijdragen aan onze nieuwe doelstelling, namelijk het inzetten van preventie om te voorkomen dat er een zorgvraag ontstaat. Niet in de laatste plaats omdat zo het sociaal domein betaalbaar blijft. Dat is uiteindelijk de creatie geweest en de bedoeling van de sociale basis. Naarmate de jaren vorderden is gebleken dat de effecten van deze sociale basis niet merkbaar of niet meetbaar waren. Op alle vlakken is er in Haarlemmermeer een grotere zorgvraag waar te nemen. Iets dat natuurlijk haaks staat op het idee dat als we maar genoeg investeren in preventie, dit de zorgvraag zou dempen. Wij vragen ons al enige tijd af hoe dit komt en waar wij als raad kunnen bijsturen. Maar door de inflatie van de term sociale basis kom ik er maar niet achter. Hier hebben we regelmatig debat over gevoerd tijdens het bespreken van de transformeermonitors. Uit de beantwoording van het college blijkt nu dat men alles uit het begrotingsprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling zo'n slordige 100 miljoen beschouwt als sociale basis. Hier valt dus alle sport, onderwijs, cultuur en welzijn onder. De term is hierdoor zo opgerekt en allesomvattend dat het eigenlijk ook niet zeggend is geworden en onbestuurbaar. Wat wij zouden willen voorstellen is om kritisch te gaan kijken naar de definitie van wat een sociale basis is, wat wij daarvan verwachten en welke onderdelen daar nu wel of niet bij horen. Waarom is dit belangrijk? Juist om naar terug te gaan wat we ook in 2015 hebben gedaan. Beoordelen wat bijdraagt aan onze doelstellingen en wat niet. Met de huidige tekorten in het sociaal domein is het broodnodig dat we keuzes maken. Met de informatie die er nu ligt, kunnen wij die keuzes niet maken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Boscher. Ik vergat net bij de introductie te melden dat er vandaag een uitvoeringsplan SB is verzonden naar de Raad. Een geactualiseerd plan. Dat moest ik even melden voor de volledigheid van deze vergadering. Meneer Kos van Fortsen had zich gemeld als tweede spreker. Gaat u gang, meneer Kos.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze sociale basisinfrastructuur staat onder druk. Budgetair overschrijden we en ondertussen groeit de eenzaamheid onder onze burgers in onze gemeente. De fractie van Forza heeft een aantal ideeën om ons beleid op het lokale sociale welzijn te verbeteren. Daar waar we vorige keer in de coffee-to-go metafoor hebben aangegeven dat het eigenlijk waanzinnig is dat een zorgondernemer kan bepalen welke zorg en hoe lang hij zijn klanten zorg bij hem afnemen, is Forza wel groot voorstander van meer koffiemomentjes. Of het nu gaat over de langer thuiswonende ouderen of juist de vereenzaming van volwassenen of jeugd. De basis valt of staat met onderlinge aandacht. Als je dit beleidsmatig beredeneert, zou je dan meer focus moeten aanbrengen voor licht naar zwaar, dan het huidige van zwaar naar licht. Vroegsignalering is hierbij wat Forza betreft het toverwoord. In de diverse sociale initiatieven, de koffiemomentjes, ontstaat vaak een schat aan informatie bij de mantelzorger, de sociaal werker of de docent. Die informatie is nodig om snel bij de oorsprong van een hulpvraag bij te sturen. Laten wij in onze gemeente focus gaan leggen op vroegsignalering. Creëer beleidsmatig verbinding met hele korte lijntjes naar case managers, verwijzers en zorginstellingen. In een beginstadium van vereenzaming is een bakje koffie in een wijkcentrum of met een vrijwilliger vaak al genoeg om het tijd te keren. Als er niet snel geschakeld kan worden, wordt vereenzaming psychisch lijden of depressie en is er dure behandeling nodig. Dan missen we nog een creatief element en dat is doelgroepen mixen. Het heeft zorginhoudelijk en financieel meerwaarde om een aantal schotten weg te halen. Stelt u zich eens voor dat die beginnend eenzame oudere samen met zijn vrijwilliger 2 keer per week op locatie X aankomt. Die locatie straalt hospitality uit omdat die dagelijks wordt bijgehouden door een groep mensen met een verstandelijke beperking die via hun dagbesteding de locatie onderhouden en natuurlijk de koffie schenken. Ondertussen wordt de appeltaart, die niet onlosmakelijk gezien kan worden van de koffie, gebakken onder begeleiding van een jobcoach, zodat er certificaten gehaald kunnen worden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De inmiddels een stuk minder eenzame oudere gaat voldaan terug naar zijn woning. Dat lukt helaas niet meer zelfstandig. En mobiliteit is belangrijk voor deze doelgroep. Dus het vervoer terug gebeurt door een van onze nieuwkomers in de gemeente. De statushouder die nog net geen betaald werk heeft gevonden, die poetst zijn cv op door als vrijwilliger zijn ouder wordende medeburger veilig thuis te brengen.
Halve minuut, meneer Kos.
Ja, dan gaan we redden voor de laatste zin. Van licht naar zwaar, vroegsignalering en mixen van doelgroepen. Forza gunt al onze burgers vooral heel veel koffiemomentjes.
Kijk, precies binnen de tijd. Dank u wel. Dan had zich gemeld mevrouw Vink van het CDA. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Alvorens ik mijn bijdrage wil doen, wil ik even een opmerking maken over wat u aan het begin van de vergadering zei over het actualisatie van het uitvoeringsplan Stevige Sociale Basis. Ik vind het toch jammer dat dat weer op het laatste moment verstuurd is. Er zijn een heleboel raadsleden die vandaag nog gewerkt hebben. Er waren vanmiddag al vanaf 1 uur bijeenkomsten. Dus ik heb geen gelegenheid gehad om überhaupt naar het stuk te kijken. En ik denk met mij meerdere raadsleden. En dat wou ik toch even zeggen, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dan wilde ik nu mijn bijdrage doen, voorzitter.
Voorzitter.
U krijgt een interruptie van meneer Bosje van de VVD. Meneer Bosje, gaat uw gang.
Nou, ik wil me daar eigenlijk bij aansluiten. Ik vind dat heel vervelend. Het is al lang bekend dat we deze sessie gaan houden. En dat nu als opeens een stuk naar ons toe komt over dit onderwerp. En wij niet de tijd hebben gehad om dat te beoordelen. Vind ik een kwalijke zaak.
Dank u wel. Mevrouw Vink, dat gezegd hebbende kunt u nu beginnen met uw eigen bijdrage. Gaat uw gang.
Dank u wel. Voorzitter, de sociale basis is de bouwsteen voor iedere inwoner, jong of oud, om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bij het verstevigen van de sociale basis wordt ervan uitgegaan dat de professionals en vrijwilligers elkaar goed kennen en weten te vinden. Hierin is volgens mijn fractie nog wel wat puntjes te scoren. We hoorden afgelopen donderdag de inspreker Simone Duin, sociaal jongerenwerker bij Meerwaarde, over een jongere die door hun toedoen niet is doorverwezen naar een professional. En er zullen helaas, denk ik, nog meer van dit soort gevallen zijn. Wij zijn als gemeente voor onze sterke sociale basis afhankelijk van informele zorg. Deze zorg wordt verleend door mantelzorgers en zorgvrijwilligers. We weten allemaal dat de informele zorg steeds belangrijker wordt. Mensen blijven langer thuis wonen en willen meedoen aan activiteiten in de buurt. Maar hoe lang houden de mantelzorgers en de vrijwilligers het nog vol? Het is al eens eerder gezegd door mijn fractie. Zullen deze mensen er nog wel zijn in de toekomst? Veel van deze mensen zijn op leeftijd. En we weten allemaal hoe moeilijk het is om vrijwilligers te vinden. De jongeren staan niet te springen om vrijwilligerswerk te gaan doen. En zeker niet nu. De meesten hun baantje zijn kwijtgeraakt door corona. Zij zullen straks zo snel als het kan weer betaald werk gaan zoeken. Daarom hebben we het nog niet eens gehad over de mantelzorgers. Jong en oud. Die voor corona al op hun tenen liepen. De jonge mantelzorgers hadden eerst nog verplichtingen buiten de deur, maar zitten nu nagenoeg de hele dag thuis. En misschien wordt er nu nog wel meer beroep op hun gedaan als voorheen. Kortom, we moeten onze vrijwilligers en mantelzorgers de komende tijd heel goed in de gaten houden. De schijf van 5, kwaliteit van het leven, wordt gebruikt als basis voor het netwerk in de wijk. In een aantal kleine kernen is er of wordt er een light variant opgezet. of is in ontwikkeling. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd of deze variant al aan de verwachtingen voldoet en wat onze inwoners hiervan vinden. Het verstevigen van de kleine kern is ook een absolute noodzaak. Deze mensen zitten al vaak in een isolement en omdat daar ook al niet veel in de kernen te doen is, wordt dat waarschijnlijk alleen maar erger. Eenzaamheid was al een punt van aandacht, maar nu door corona een zeer actueel probleem geworden. Niet alleen onder ouderen, maar ook heel veel jongeren hebben daarmee te maken. Zij kunnen nergens heen en de meeste activiteiten in de buurt zijn gesloten. Dan nog even over het Haarlemmermeers model. De wethouder gaf in een van de vorige sessies aan dat vanuit het ministerie en een visitatiecommissie bezig is om het model te onderzoeken en te evalueren. Alvorens wij hierover in discussie gaan, is het misschien verstandig om te wachten op de uitkomst hiervan en dan met elkaar hier een gesprek over aangaan. Misschien kan de wethouder ons wel aangeven wanneer dit onderzoek afgerond is. Kortom, voorzitter, goede informatievoorziening voor iedereen, inwoners, maar ook de professionals, is van belang voor duidelijke wegwijzers. Hierbij wilde ik het nu even laten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Vink. Dan mevrouw Elvers van HAP, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook ik sluit me aan bij de opmerking van mevrouw Vink van het CDA, want ook ik heb geen tijd gehad om het stuk te kunnen lezen en dat vind ik zeer spijtig. Nou, voorzitter, het gaat hier vanavond om het welzijn en het welbevinden van onze inwoners.
Voorzitter, mag ik iets rechtzetten om de verwarring te voorkomen?
Meneer Boscher, een korte interruptie.
Want volgens mij is het stuk opnieuw gestuurd wat we eigenlijk al hadden in de beantwoording van de vragen afgelopen maanden. Dus ik wil correctie, ik had het dus niet gezien, maar het is niet een nieuw stuk. Het is al een stuk wat we al hadden, dus het is verwarring.
Ja, het is wel een geactualiseerd stuk natuurlijk, maar het is vandaag verstuurd. En ja, de opmerking blijft denk ik staan dat niet iedereen het heeft kunnen lezen. Dus mensen wisten ook niet, meneer Boscher, dat u het niet helemaal goed zei. Ik ben blij dat u dat even rechtzet. Mevrouw Elvers, gaat u verder aan uw bijdrage?
Dank u wel. Ik begin graag even opnieuw, want het gaat hier vanavond namelijk om het welzijn en het welbevinden van onze inwoners in de breedste zin van het woord.
We starten ook vanavond opnieuw.
Dank u wel, voorzitter. En ook vanavond hebben we beperkte tijd en daarom wil ik mij vanavond richten op het belang van preventie. En voorzitter, u weet het al. Voor mijn partij staat buiten kijf dat preventie werkt. Daar hebben we een sociale basis voor nodig. Per kern, per wijk, per doelgroep wordt gekeken waar de behoefte ligt. Wat HAP betreft is de sociale basis een winning team. Dat betekent niet never change a winning team. Zelf ben ik opgegroeid in een topsportfamilie. En om de Olympische Spelen te halen heb je een stevig fundament nodig voor je een succesvol Olympisch team kan opbouwen. Onze samenleving werkt eigenlijk ook als een Olympisch team. Naast een stevig fundament is het heel belangrijk dat er tijdens zo'n Olympisch traject constant iemand observeert, analyseert, evalueert, traint en vooral dat het team niet bang is om bij te sturen. Never change a winning team gaat wat mij betreft dan ook niet op. Want voorzitter, verandering brengt soms ook verbetering. En ook Haarlemmermeer kampt met flinke tekorten. Bij jeugdzorg, bij WMO, bij zorg en welzijn. Geen enkele partij in deze raad wil dat deze tekorten verder oplopen. En niemand in deze raad wil dat de kwaliteit van zorg voor onze inwoners drastisch wordt teruggeschroefd. Zeker mijn fractie niet. Het is dus, voorzitter, een kwestie van keuzes maken. Voor HAP is het duidelijk dat beknibbelen op preventie zorgt voor dweilen met de kraan open. En dat, voorzitter, veroorzaakt een tsunami aan zwaardere zorg. En dat maakt de jongerenwerker Simone Duin van Meerwaarde vorige week pijnlijk duidelijk toen zij insprak in onze raad. Uit de maatschappelijke kostenbatenanalyse van sociaal makelaars blijkt dat 1 euro aan de voorkant, preventief dus, 5,5 euro voorkomt aan de achterkant, de zwaardere zorgkant. Een beter voorbeeld van voorkomen is beter dan genezen kan ik u niet geven. En ondanks de tekorten doen we het in Haarlemmermeer als samenleving met alle beperkingen en uitdagingen nog steeds goed. En dat komt, voorzitter, omdat in Haarlemmermeer de mens centraal staat. Het uitgangspunt dat zelfs de titel is geweest van het HAP-verkiezingsprogramma. En de mens centraal, dat willen wij graag zo houden. We kunnen de gevolgen van de coronacrisis en de social distance maatschappij waarin wij nu leven niet overzien. Ik breng u in herinnering dat voor deze crisis 41% van de volwassenen in Haarlemmermeer al aangaf eenzaam te zijn. En zelfs 43% van de ouderen. En voorzitter, de recente cijfers over eenzamere jongeren zijn helemaal schrikbarend. Wat mijn fractie betreft gaan we niet ongefundeerd zagen aan de sociale basis, maar gaan we, bijvoorbeeld door uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses, kijken waar we kunnen bijsturen, zodat er nog meer winst uit de sociale en de stevige sociale basis, de preventieve kant dus, gehaald kan worden. Want die 5,5 euro kan wellicht wel 6 euro worden of meer, zonder dat we hoeven in te leveren aan de preventieve kant. Tot zover, voorzitter.
Ruim binnen de tijd. Dank u wel, mevrouw Elvers. Dan mevrouw Kerkhoff, Partij van de Arbeid. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De handvraag voor vanavond is: bevalt het Haarlemmermeerse model en daaraan gekoppeld de sociale basis? Daar moeten we eerst overeenstemming over hebben. Want daarna spreek je pas over de uitvoering, over geld, over hoe efficiënt het allemaal is en wat er nog ontbreekt. Onze gemeente heeft 31 kernen en een groot aantal wijken. Voor de Partij van de Arbeid is de leefbaarheid en de sociale cohesie in de kernen en de wijken het cement van de samenleving. Met een stevige basis van vrij toegankelijke, laagdrempelige voorzieningen is het mogelijk dat een ieder zich kan ontwikkelen, zich kan meedoen in de maatschappij. En de ondersteuning bieden we zo licht als het kan, zo zwaar als nodig is. En dat is het mantra van onze hulpvragen. Dat kost geld en daar zijn we toe bereid. Maar ook de Partij van de Arbeid vindt dat we goed moeten bekijken of wat we nu bieden nog wel aansluit. Zijn er dubbels? Kan het efficiënter? Zijn vragen misschien veranderd? Wat levert ons de ervaring van het afgelopen jaar op? Wat is er nu echt nodig? Het laat ons inmiddels zien dat eenzaamheid op de loer ligt en sociale contacten uitermate belangrijk zijn. Ja, dus ontmoetingsplekken, die zijn nodig. De digitale snelweg, dat weten we nu wel. Gewoon de school, het winkelcentrum, de sportschool, de bieb of gewoon die hangplek, binnen of buiten. En dat betekent concreet dat algemene voorzieningen hard nodig zijn, laagdrempelig. Laten we die vooral in stand houden. Maar ook kijken naar andere vormen van ontmoeten. Wil de huidige jeugd nog wel naar een jeugdhonk? Of willen ze nu juist iets anders? Wil die ouderen nog steeds bridgen? Of juist iets anders? Het is nu een heel mooi moment om dat te gaan uitzoeken. De Partij van de Arbeid stelt voor om de oude activiteiten tegen het licht te houden en te onderzoeken of die vraag nog wel bestaat. En zo ja, in welke vorm dan? We weten dat ook kwetsbare personen juist de basis in de kernen en de wijken hard nodig hebben. Door hen te ondersteunen kunnen ze langer thuis blijven. En door de mantelzorgers te ontlasten kunnen ze dat blijven volhouden. De Partij van de Arbeid wil voorstellen om de inzet van maatvast en meerwaarde van de afgelopen tijd tegen het nieuwe licht te gaan houden. Sluiten ze nog wel goed aan bij de nieuwe vragen? Of zijn ze juist anders gaan inspelen op die vragen? En waar dubbelen deze organisaties en waar vullen ze elkaar aan? En natuurlijk hebben we het Transformeer Monitor al. Daar kijken we naar de indicatoren, want meten is weten. Dus we weten ook dat het aantal vrijwilligers onder druk staat. De huidige verenigingen hebben een zware tijd. De activiteiten liggen stil of in een aangepaste vorm. En laten we hun de kans geven zich te herstellen en ook te vernieuwen. En afsluitend, de Partij van de Arbeid staat open voor evaluatie en aanpassingen gebaseerd op nieuwe ervaringen. De financiën zullen zeker een rol spelen, maar draai het om. Door te investeren in de basis voorkom je kosten op een later moment op een andere plek. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Kerkhoff. Dan meneer De Vries, ChristenUnie SGP. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de sociale basis is wat de fractie van ChristenUnie SGP betreft een essentieel onderdeel van de gemeentelijke voorzieningen. Dat gezegd hebbende worden we enerzijds geconfronteerd met grote financiële tekorten, anderzijds met de vraag in hoeverre de onderdelen van die sociale basis bijdragen aan de gestelde doelen. In het sessieverzoek worden enkele aandachtspunten opgesomd. Wat kunnen we verwachten van de sociale basis in het kader van de doelstelling van zwaar naar licht? Zijn we de 6 jaar na de decentralisatie toe aan een bijsturing van het Haarlemmermeers model? En weten we genoeg om die eventuele bijsturing aan te kunnen brengen? Collega Koning zei 1,5 jaar geleden dat er wel heel veel plannen zijn, maar dat hij zich afvroeg of het allemaal wel te realiseren was. Misschien is het goed om nu eens nog eens tegen het licht te houden wat er inmiddels is gerealiseerd en succes heeft. Met andere woorden, wat bijdraagt aan het doel dat iedereen mee kan blijven doen in de Haarlemmermeerse samenleving. In Koers vast steeds beter wordt in hoofdstuk 9 ingegaan op focus voor de komende tijd. Daarbij wordt in 9.4 gezondheid en 9.5 meedoen behandeld. Gezondheid en meedoen, dat zijn naar idee van onze fractie belangrijke onderdelen van de sociale basis. En dus in het kader van deze sessie interessant wat er precies is bereikt in de afgelopen tijd. En misschien is het een idee alsnog te proberen wat smarter te zijn in de doelen. Zoals aangevraagd door de participatieraad in de tijd. Nog even terugkomend op het optreden van Simone Duin. Dat was typisch een voorbeeld waarvan je zegt, ja, daar kan je dus aan zien wat preventie en wat licht versus zwaar kan betekenen op een heel laagdrempelige preventieve manier. Nou, inmiddels zijn we al een aantal jaren bezig.
Meneer De Vries.
Ja hoor, ik ben bijna aan mijn eind. Ja, van mijn tekst dan bedoel ik. Inmiddels zijn we toch al wel een aantal jaren bezig. Dus je zou zo langzamerhand wel zicht moeten hebben op wat echt helpt om die sociale basis stevig te krijgen. En wat je kan scharen onder overbodige luxe. In dat kader zouden we ook nadere informatie nodig hebben over de mogelijke antwoorden op vraag 13. Die zijn niet beantwoord omdat het de politiek is. Maar het is natuurlijk wel heel essentieel om het daarover te hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Dan meneer Katap van 1 Haarlemmermeer. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij een stevige sociale basis draait het om een afname van eenzaamheid en een toename van de participatie van inwoners. Maar ook de verschuiving van zware naar lichte zorg. Gisteren zijn inwoners met een folder via de post op de hoogte gebracht van de wijk Bornholm, waarnaar een online enquête wordt verwezen. Hierbij wil ik ook graag de inwoners aansporen om de enquête in te vullen, zodat we ideeën en laagdrempelige acties kunnen ondernemen. 1 Haarlemmermeer ziet graag hoe we kunnen zorgen voor een betere kwaliteit voor het leven van de inwoners. De doorstroom van wonen zien wij daarom ook als een belangrijk punt om senioren een passende plek aan te bieden en ruimte te maken voor kleinere gezinnen, misschien zelfs jongeren. We zien een groei in ouderen, waarmee het belangrijk is om te kijken naar hoe we deze basis kunnen versterken. Hoe steviger de basis, des te minder aanbod er nodig is vanuit de zorg en samen met partners zoals Meerwaarde, Maatvast en Sportservice vele malen hogere efficiëntie kunnen worden bereikt. Ook lezen we dat het bekend is welke stoornissen het meest voorkomen onder de jeugdigen, vooral nu in coronatijd. En we willen het college toch nogmaals benadrukken dat slachtoffers van bijvoorbeeld eenzaamheid, gedragsstoornissen, niet zo snel erkennen dat zij hier slachtoffer van zijn. Voorzitter, hoe ziet u dit voor zich? Wat kan de gemeente doen om deze jeugdigen toch te motiveren en toe te geven dat ze dus actie moet ondernemen? Tot slot, door een onderzoek van 1 Haarlemmermeer is er nog snel een nieuwe actuele uitvoeringsplan opgevraagd van de zorgaanbieders. Waar eerst stond dat projecten nog van start moesten gaan, zijn sommige al gaande of zelfs al afgerond. Wat is de reden dat het rapport eerder een foutief beeld gaf? Hopen dat we dit kunnen voorkomen. En zoals meneer De Vries al noemde, het is belangrijk om dus te kijken welke succesvolle projecten er zijn, zodat we hierop kunnen bouwen. Tot zover.
Dank u wel. Dan mevrouw Boljeu van GroenLinks, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, zoals de VVD net al opmerkt, is eigenlijk die sociale basis steeds breder en breder en breder geworden. En daar sluit GroenLinks zich wel bij aan. Want in feite hebben we het nu over de hele samenleving en alles wat er tussen mensen gebeurt. En we vinden ook dat de discussie over het kader stellen en controleren en bijsturen wel erg bemoeilijkt. Daar proberen we het een beetje simpeler te maken. Namelijk door eerst maar eens over die samenleving te hebben. Wij zijn als gemeente een koplopergemeente op het gebied van inclusiviteit. En dat past ook precies bij wat GroenLinks heel erg belangrijk vindt. Wij vinden dat meedoen aan de samenleving, dat die samenleving ook toegankelijk is voor iedereen, dat een heel erg belangrijk uitgangspunt is. En dat betekent ook dat je dat moet terugzien in alle programma's van ons gemeentelijk beleid. En dat betekent ook dat we ons ervan bewust moeten zijn dat bezuinigingen die we soms in het ene programma doen, dat we die terugvinden in het sociaal domein. En dat lijkt ons eigenlijk niet wat we willen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld 39 bushaltes schrappen bij een OV-concessie. En dat zien we dan terug in het sociaal domein, doordat we dan extra meer taxipasjes moeten uitgeven. Nou, dat is financieel voor de gemeente natuurlijk buitengewoon vervelend. Maar wat GroenLinks eigenlijk nog erger vindt, is dat we daarmee onze inwoners hun zelfstandigheid ontnemen en de toegankelijkheid van de samenleving voor de dingen waar zij ook gebruik van willen maken, dat we dat gewoon lastiger maken. En die 42% eenzame mensen en onze gemeente, dat baart ons gewoon zorgen. En vervoersarmoede is daar een belangrijke reden voor. Dus wij vinden echt gewoon, laten we die samenleving toegankelijk maken en dan dat principe van design for all ook tussen alle oren hebben zitten, zodat we dat, die samenleving toegankelijk houden. Dat is volgens ons ook een belangrijk preventiemiddel om de kosten enigszins te beperken. Want die kosten zullen we echt moeten maken als het gaat om mensen die echt zorg nodig hebben. Wij kunnen wat ons betreft niet gaan bezuinigen op de extra zorg en ondersteuning. We hebben een zorgplicht. Er zijn alarmerende rapporten over de participatiewet, over de jeugdzorg, over heel veel uitvoeringstaken die tot ons zijn gekomen. Daar gaat het gewoon niet goed mee. En dat betekent dus ook dat we ook eigenlijk helemaal geen enkele... dat het ontzettend onverantwoordelijk is om daarop te gaan bezuinigen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, je zou kunnen denken, laten we dan op het armoedebeleid gaan bezuinigen. Maar we weten al dat de bijstand €100 per maand tekort is. Mensen in de bijstand komen geld tekort, structureel. Dus dan kan je wel gaan bezuinigen. Dat klinkt allemaal heel, dat je dat misschien wel kunt doen. Maar die mensen gaan we terugzien in de bijzondere bijstand. Of omdat ze dan bijvoorbeeld zorg gaan mijden. Of omdat ze uit hun huis worden gezet. Dus dat is gewoon geen oplossing. Dus voor GroenLinks geldt die sociale basis is heel erg belangrijk. Maar die zit hem vooral ook in toegankelijkheid. En wat de mensen betreft die extra zorg nodig hebben. Ja, dat is echt het allerlaatste waar we op kunnen gaan bezuinigen. Als het aan GroenLinks ligt.
En dat was goed uit, mevrouw Bouillard. Dank u wel.
Het was precies mijn punt. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw van der Meij, D66. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begin even met twee opmerkelijke dingen. En die komen weer uit het vorige week wel aangehaalde, maar ik heb hem vanavond nog niet gehoord. Het onderzoek van Anderson, Felix, ik haal ze altijd door de war. Maar die. En de eerste is dat daarin werd opgemerkt, als een van de hoofdpunten, dat de inzet op preventie en vroegsignalering niet leidt tot minder kosten in de jeugdzorg. Mogelijk wel in andere wetten. Maar in ieder geval, die opmerking daar was heel duidelijk. Preventie en vroegsignalering leidt niet tot minder kosten in de jeugdzorg. Dat roept bij mij de vraag op, wat zegt dat dan over de preventie en vroegsignalering in het brede sociaal domein? Heeft dat effect? Het tweede punt wat ik daaruit heb gehaald, waarbij ik even refereer aan mevrouw Bouillard van GroenLinks, is dat armoedebeleid en armoedepreventie en zeker op een wijze die zeg maar buiten het wettelijk kader omgaat, dus echt maatwerk, dat dat een enorm effect lijkt te hebben op het beroep op jeugdzorg. Een kind zit nog niet in de schulden. Maar het systeem daaromheen, waar we het de vorige keer over gehad hebben, mogelijk wel. Dus waarom haal ik deze twee onderwerpen aan? Omdat ze zo enorm verschillend zijn en er op voorhand niet noodzakelijk een logica in zit. Ons hele systeem is erop gericht, die brede basis, dat preventie en vroegsignalering helpen. En als ik alle bijdragen hoor van mijn collega's, kan ik eigenlijk niet anders dan ze volgen. En toch liggen er onderzoeksgegevens die het tegenovergestelde lijken te suggereren. Dan kom ik even op mijn eerste collega van de VVD, die aangeeft van ja, die hele sociale basis, dat is zo ongeveer alles wat wij als gemeente onderhand doen. Hè? Als je even het fysieke domein zeg maar buiten beschouwing laat, dan is al het andere de sociale basis. Dat geeft aan, en dat is ook de rode lijn die ik bij veel collega's hoor, we weten het eigenlijk gewoon niet meer. We hebben vraagtekens. We hebben zoveel dat we niet meer aan kunnen geven, is dit nou sociale basis of niet? En als het sociale basis is, wat doet het dan in die lijn die we willen, namelijk van zwaar naar licht? Ik denk inderdaad, en verschillende collega's hebben dat beroep ook al gedaan, dat we met z'n allen echt heel serieus moeten gaan kijken van, nou, wat is sociale basis en wat niet? We hebben geprobeerd daar een voorzet voor te doen in het sessieverzoek. Daar is het niet uitgekomen, dus wij moeten dat zelf gaan doen met elkaar. En we moeten elkaar daar ook kritisch, denk ik, op durven bekijken. We hebben daar wel het college bij nodig om zeg maar invulling te geven aan wat daar nu dan onder valt. En dat is tot op heden onvoldoende gedaan. Maar ik denk dat we met elkaar inderdaad echt serieus moeten kijken. Wat behoort er wel bij? Wat levert het ons op? En is dit iets wat we moeten behouden of waar we toch echt afscheid van moeten nemen? Tot zover.
Precies op de tijd. Dank u wel, mevrouw Van der Meij. Dan heb ik nog, denk ik, 2 of 3 sprekers over. Meneer Beusberg, meneer Kenselaar en ik weet niet of meneer Meijer vanavond aanwezig is. Ik heb hem nog niet gezien.
Dank u, voorzitter.
Meneer Beusberg, u wilt het woord?
Ja hoor, prima.
Nou, gaat u gaan.
Voorzitter, wat verwachten wij van een stevige sociale basis? SRA heeft vorige week al in de vergadering aangegeven hoe de fractie hierin staat. Om dat nog maar eens een keer te herhalen, wat de fractie van SRA betreft, wordt er niet bezuinigd op de jeugdzorg en de zwakkeren in onze samenleving en onze gemeente. Waar effectiever gewerkt kan worden, moet dat worden ingezet. Daar kunnen deskundigen hun expertise in kwijt en ook aantonen. Hoe de sociale basis eruit zou moeten komen te zien, zodat niemand tekort wordt gedaan, dat is volgens mij of volgens SRA aan deskundigen. En wat dat betreft zal SRA ook alles in het werk stellen om wat er nodig is, daar dan ook de steun aan te geven. Maar aan de andere kant is het zo, wat moeten wij nou verwachten van een stevige basis als we nu praten over bezuinigingen op dit punt? Ik zou graag daar de collega's van willen vragen hoe zij daarin staan en of wij het toe moeten laten staan dat hier op bezuinigd wordt. SRA is daar pertinent op tegen. Dank u.
Dank u wel. Meneer Kenselaar van Gezond Haarlem en Meer, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De sociale basis. Misschien wel de fundering voor alles wat verder onder jeugdhulp valt. En we weten allemaal, op een slechte fundering is het slecht bouwen. Niet dat de sociale basis nou slecht is. Dat wil ik niet zeggen. Maar als wij nog even los van het rondwaren van het COVID-19-virus, wat flink wat roet in het eten gooit, en met elkaar voor kunnen zorgen dat de zaken die onder de sociale basis vallen, dusdanig verankerd of misschien wel herankerd worden in onze dorpen en kernen, dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat veel jongeren, maar zeker ook de ouderen onder ons, niet de gang naar opgeschaalde professionele hulp hoeven maken. We kunnen natuurlijk hopen dat het afgelopen COVID-jaar een dusdanige bewustwording bij de mensen heeft aangewakkerd, dat naast scholen en sportverenigingen ook de jeugdhonken, de SO's en andere sociale samenkomstpunten gaan floreren, omdat iedereen zijn steentje bijdraagt. Maar dat is nogal een risicovolle aanname. We zullen dus goed moeten kijken of en waar we een en ander moeten aanpassen om te zorgen dat jong en oud hun sociale eiwit kwijt kunnen. En mocht het zo zijn dat er mensen zijn die om wat voor reden dan ook in de problemen komen, dan is in elk geval de kans groot dat de eerste lijns hulpverlening sneller bereikbaar is en ingezet kan worden. En dit zal uiteindelijk doorwerken door de hele keten naar zwaardere ondersteuning toe. In een participatiesamenleving is het ontzettend belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn om zodoende het beste of het meest passende uit zichzelf te kunnen halen. Dit lukt alleen als men het gevoel heeft erbij te horen en niet buiten de boot te vallen om welke reden dan ook. En mocht dit voor iemand wel dreigen te gebeuren, dan is het in een vroeg stadium signaleren en adresseren, zodat iedereen het gevoel heeft om ook maar kans en om ook maar onderdeel uit te maken van de maatschappij. Ook gezond vraagt zich echter af, wat valt er nou onder die sociale basis? Op deze vraag is overigens wel een antwoord gegeven. Maar de vraag is eigenlijk, kan dit niet eenvoudiger en overzichtelijker worden opgetuigd, zodat iedereen weet hoe de vork aan deze steel zit? Tot zover, dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kenselaar. En ik zit even te kijken of ik meneer Sidali of mevrouw Steffens als eerste het woord mag geven. Ik vermoed meneer Sidali, ik kijk eventjes.
Ja, hoor.
Ja, gaat u gang, meneer Sidali, namens het college.
Dank u wel. Voorzitter, dank in ieder geval voor deze sessie namens de Raad ook ingezet. En het is goed dat wij eens met elkaar praten over deze belangrijke sociale basis. En het is misschien ook goed om eerst even aan te geven, het document wat vandaag toegestuurd is echt niet nieuw. Hè? Dat is geactualiseerd en op vraag van een van de collega's van de raadsleden is daarom gevraagd. Ik heb gezegd, nou, dan geven we het aan alle raadsleden. Dus wat dat betreft, wat we gedaan hebben, is een actualisatie en we hebben gewoon laten zien wat ook gerealiseerd is. Dat even ter aftrap. Het is ook belangrijk om eventjes met elkaar even te kijken van waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, sociale basis, stevige sociale basis. Als het gaat om sociale basis, dat is eigenlijk een beetje in de nulde lijn, zullen we zeggen. Dan gaat het meer om algemene voorzieningen in wijken en kernen in de vorm van accommodaties en of activiteiten. Hè? Dus op het gebied van gezondheid, onderwijs, welzijn, cultuur, sport en vrije tijd. Dat is de sociale basis. Daarbovenop krijg je dus de stevige sociale basis. En de stevige sociale basis is eigenlijk dat we welzijn inzetten nog voordat zorg om de hoek komt kijken. Dus welzijn voor zorg uit. En dan hebben we het over lichte ondersteuning door een professional of een vrijwilliger. Een maatje wordt ook wel eens aangegeven voor inwoners die een kwetsbare situatie verkeren. Hè? Al dan niet tijdelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, een buurtsportcoach om kwetsbare inwoners toe te leiden naar sportactiviteiten of nieuwe activiteiten op te starten. We bereiken bijvoorbeeld met de stevige sociale basis 1500 gehandicapte jongeren die bewegen. Als we die stevige sociale basis niet doen, zoals ik al zei, welzijn voor zorg uit, dan kan het zo zijn dat je toch iemand de dagbesteding moet gaan geven en dan komt hij terecht in de geïndiceerde zorg onder WMO en jeugdzorg. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik eventjes hier uit de kader zit, want dan hebben we de neuzen dezelfde kant op. Sociale basis, daarboven stevige sociale basis. En daarboven, als dat niet gaat, dan komt iemand in de geïndiceerde zorg terecht. En dat willen we natuurlijk met z'n allen voorkomen. Dan ga ik even in op een aantal vragen, voorzitter. De beantwoording, VVD zegt ook, is wat sumier. Nou, we hebben echt geprobeerd om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Ik heb in ieder geval wel met dat ongrijpbare begrip van sociale basis nu proberen uit te leggen, voorzitter, wat we daar eigenlijk mee bedoelen en hoe dat in elkaar zit. Forza, het is een mooi verhaal van hoe je inderdaad de stevige sociale basis toepast. Het vroeg signaleren, nou ja, dat is eigenlijk ook wat we doen in de stevige sociale basis. Ze worden toegeleid door alle andere partners die in de keten met elkaar werken om mee te doen aan de activiteiten. Het doelgroepen mixen, dat gebeurt uiteraard op verschillende manieren. De CDA over de jonge mantelzorgers, die houden we natuurlijk ook in het vizier. We komen ze tegen via school of via een accommodatie of via komen we deze jongeren op het spoor. Verder had het CDA ook nog iets over de visitatiecommissie. Laten we dat eerst even afwachten voordat we iets kunnen gaan doen op het gebied van sociale basis.
De visitatiecommissie, ik wijs u er even op dat u over de helft van de tijd van het college heeft. Okay.
Visitatiecommissie kwartaal 3 afgerond. Dan komt het naar het college. Dus ik verwacht niet dat het voor het eind van het jaar bij u is. Dus wat dat betreft, dan weet u in ieder geval waar het om gaat. Partij van de Arbeid, even de activiteiten tegen het licht houden, doen we natuurlijk altijd. Actualisatie van het aanbod, dat gebeurt bij het programma van eisen. En ter informatie wordt dat altijd ook doorgestuurd naar de raad toe. Jeugdigen motiveren om eenzaamheid op te sporen. Dat is ook wat wij inderdaad doen in de stevige sociale basis. Met allerlei soorten projecten die we daarvoor hebben, met een meerwaarde waar we dan mee aan de slag gaan. Met vrijwilligers die jongeren dus ook op spoor komen, via school ook inderdaad weer, of via een ander punt waar wij dus mee samenwerken als gemeente. Het is een enorme keten wat dat betreft. D66, preventie en vroeg signalering, of in ieder geval preventie, heeft dat nou eigenlijk effect? U refereert ook aan het AIF-onderzoek. Het AIF-onderzoek zegt inderdaad van, we kunnen geen relatie maken dat effect heeft. Maar het AIF-onderzoek zegt ook van, het blijft belangrijk, preventie. Dus we kunnen niet zeggen van, nou ja, omdat het niet kostenbesparend is naar de jeugdzorg, doen we het niet. Preventie blijft belangrijk. Voorzitter, ik denk dat ik dan zo alle vragen beantwoord.
En zo niet, dan horen we dat straks. Maar dan geef ik eerst mevrouw Steffens even het woord. Gaat u gang.
Nee, voorzitter, eigenlijk alleen maar om te zeggen dat ik op dit moment niets heb om aan te vullen. En ook mevrouw Ruigrok zit hier als portefeuillehouder bij. Maar ik geloof dat zij ook geen aanvullingen had.
Dat ga ik haar vragen. Zij stond niet op mijn oplegnotitie. Dus dank dat u daar even op wijst. Mevrouw Ruigrok, had u nog...
Nee, Nee?
Klopt, nou, ik heb geen bijdrage.
Dan denk ik dat het misschien verstandig is, nu er wat tijd is voor het college over, of om even te checken of alle raadsleden ook echt vinden dat alle vragen zijn beantwoord. Als dat het geval is, dan wil ik voorstellen dat we de tweede termijn en het vrije debat openen. En dan wil ik vragen wie ik als eerste het woord mag geven. Mevrouw Boyer, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, waar we eigenlijk vanaf het begin van de decentralisaties eigenlijk een beetje mee worstelen in onze gemeente, dat is de definitie van de beweging van zwaar naar licht. En we hebben daar heel veel discussies al over gevoerd. En de vraag is eigenlijk, wat betekent dat nou eigenlijk? Kijken we dan naar of preventie zorgt dat we minder geld uitgeven, of dat het beter gaat met onze inwoners? En we hebben de transformeermonitor. Nou, daar hebben we die beweging eigenlijk weer uitgehaald. En nu heb ik nog even dat stuk wat we vanmiddag of vanmorgen toegestuurd hebben gekregen, even opengeslagen. En dan valt me dat op, weer op, bij herhaling op, dat dat eigenlijk allemaal stopt bij de uitvoeringsplannen die wij zelf hebben of die onze partners hebben. Ik zie eigenlijk nergens staan wat dat nou daadwerkelijk betekent voor onze inwoners. Dus ik heb daar een paar vragen over. Hoe kijken wij aan tegen die definitie van zwaar naar licht? Vinden jullie ook niet, hè, mijn collega spreek ik nu aan via de voorzitter, dat we eigenlijk meer op doelgroep misschien of zo moeten kijken? En wat vinden we er eigenlijk van dat we de effecten op onze inwoners, voor wie we dat eigenlijk doen, niet zo goed kunnen zien? En daar maak ik met name over het laatste maak ik mij zorgen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar het gesprek met mijn collega's. Dank u wel, voorzitter.
Goed, ik zie een handje van meneer Beuzenberg. Gaat u gang.
Ja, dank u. Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Boyer. Kijk, waar ik mee worstel, dat is, waar moeten wij het hier nu over hebben? Want op het moment dat er iets fout gaat, mag je toch aannemen dat daar direct op geacteerd wordt op een bepaald probleem. Maar wat kunnen wij nou als raad, wat kunnen wij hier nou mee? Wat verwacht u nou van de raad hiermee?
Dat was een rechtstreekse vraag aan mevrouw Boyer, dus die kan zij wat mij betreft nu beantwoorden. Geef ik daarna het woord aan mevrouw Van der Meij.
Ja, ik ga ervan uit, voorzitter, dat inderdaad als er echt iets gebeurt met een inwoner, dat daarop ingespeeld wordt. Maar ik heb meer de vraag bijvoorbeeld, we hebben als voornemen om eenzaamheid te beperken. En dat is eigenlijk alleen maar gestegen. Ik geloof 12 jaar geleden was het 28%, nu is 42% van onze inwoners geeft aan eenzaam te zijn. En dat is eigenlijk de omgekeerde beweging. Terwijl we heel veel geld en moeite en energie en power daarin stoppen. Daar zit mijn vraag. Want hoe weten we dat nou?
Voorzitter, dat ja, met
meneer Beuzenberg, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank u. Ik begrijp u wel hoor, mevrouw Boyer. Het is ook geen onwil en ik weet dat u zeer betrokken bent. Dat weet ik. U weet dat van mij ook. Maar u geeft zelf aan, het was 28%, het is naar de 42% gegaan. Maar hoe kunnen wij dat tijd dan keren?
Mevrouw Boyer, daarna wil ik wel nog andere mensen ook bij het gesprek betrekken. Mevrouw Boyer,
ja, ik ben wel heel benieuwd ook wat mijn collega's vinden van mijn vraag. Nou, het punt is, we proberen iets te bereiken met elkaar. Kijk, wij kunnen niet op individueel niveau, ik zou het liefst met 155 inwoners contacten onderhouden. Dat zou u vast ook wel willen, zo werkt dat niet. Dus de vraag is gewoon, hoe kunnen we nou zien, hè, we hebben het over de grote beweging van zwaar naar licht, maar ik constateer dat op het gebied van eenzaamheid, we eigenlijk dat ook al niet weten, hoe dat gaat en hoe onze inzet zich vertaalt in een vermindering. Misschien was het zonder die inzet overigens wel 56% geweest, dat weet ik niet. Maar ja, we moeten wel die cijfers ook hebben van de effecten op onze inwoners. Of cijfers, in elk geval daar moeten we inzicht in hebben. Op wat voor manier dan ook. Misschien zijn dat wel ook meer verhalen in plaats van cijfers. Ik weet het niet. Maar we hebben nu stopt ook die rapportage die we vandaag hebben gekregen bij eigenlijk wat de gemeente en de partners doen. Niet wat het oplevert. En daar zit mijn probleem.
Dank u wel, mevrouw Van der Meij, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Boyer, volgens mij benoemt u hier de preventieparadox. We zetten in op een brede doelgroep en we weten eigenlijk niet wat het resultaat zou zijn als we die inzet niet gepleegd zouden hebben. Daarbij vanuitgaande van de beweging van zwaar naar licht, hij klinkt zo ongelooflijk en ongekend logisch. Maar ook daar blijkt wel uit meerdere onderzoeken, wij zijn niet de enige die zeg maar die beweging als aan de basis hebben gelegd van ons systeem. Dat de resultaten van niet behaald worden. En dan hoor ik u zeggen, ik mis eigenlijk vooral ook het meten van die resultaten. We meten van alles en we zetten van alles in die transformeermonitor, maar dat komt niet uit bij die individuele inwoner of bij die individuele groep van bijvoorbeeld de groep van mensen die met armoede eenzaamheid te kampen hebben, of mensen die de mantelzorgers, juist die individuele resultaten, die meten we niet. Is dat wat ik u hoor zeggen?
Dat is een vraag aan mevrouw Boljeu. Gaat u gang.
Nou, dat is eigenlijk niet helemaal wat ik bedoel. Zeg, als je gewoon naar die rapportage kijkt die we hebben gekregen, er staat nergens het bevragen van onze inwoners van de effecten op hun leven van onze inzet. Het gaat de hele tijd over de partners, over de gemeente. We vragen, laat ik het zo zeggen, het gesprek met onze inwoners, wat ook stakeholders zijn, namelijk degene om wie het zou moeten gaan, voeren wij te weinig. Ik vind dat we te weinig gebruik maken van de participatieraad. Ik vind dat we te weinig gebruik maken van ervaringsdeskundigheid. Ik ben ook dus bijvoorbeeld wel heel blij met dat jongeren, dat JEC-programma, dat maak ik echt een compliment over. Maar dat zouden we veel meer moeten doen. Wat betekenen onze interventies nou voor onze inwoners? Maar ook, wat kunnen we anders doen en wat kunnen we beter doen? En dat betekent overigens heel vaak ook dat het misschien zelfs wel goedkoper kan. Want men denkt vaak dat het duurder is. Maar mensen hebben vaak onthutsend simpele oplossingen. Dus laat ik het zo zeggen, dit gaat vooral om het gesprek met onze inwoners. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.
Goed, en het gesprek met elkaar. Dan meneer Boscher, VVD, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij mevrouw Boljeu die snijdt een heel palet aan onderwerpen aan, naar mijn mening. Maar om even te kijken voor de concreet, denk ik dat de doelstellingen niet helder geformuleerd zijn. En wij doen dingen zonder dat daar een hele heldere doelstelling in zit. Ja, van zwaar naar licht. Maar kennelijk bereiken we dat niet of we meten het niet. Dat is ook zoiets van we meten het misschien niet. We hebben daar naar mijn inziens weinig tot geen grip op. Dus dan zou je denk ik gewoon de doelstellingen ook weer moeten herijken. Weer even teruggaan naar van wat verwachten we nou? Wat willen we nou bereiken? En soms kan het betekenen, ook bijvoorbeeld met die eenzaamheid wat u zegt. Van nou, we zetten heel veel in op eenzaamheid om dat tegen te gaan. En toch zien we de eenzaamheid stijgen. Het zou misschien juist ook kunnen zijn van nou, dat werkt dus niet. Dus moeten we iets anders doen. Dat zou een heel, heel mooi meetbaar resultaat kunnen zijn. Maar ik denk dat we even terug moeten, ja, ik wil het woord niet zeggen, maar terug moeten naar de basis van wat willen we met de sociale basis bereiken? Wat is het? Zolang we dat niet helder hebben, en ik heb de wethouder wel gehoord, maar ja, een stapel stenen, een schoolgebouw, wat is de preventieve werking daarvan? Het is mij nog steeds te abstract. En doordat het zo abstract is, ja, is het onbestuurbaar en weten we niet genoeg wat we doen, naar mijn mening.
Dank u wel, meneer De Vries, ChristenUnie SGP.
Dank u wel. Ja, ik kan heel erg meegaan met wat mevrouw Boljeu heeft gezegd over meten. Ik hoorde mevrouw Van der Meij de preventieparadox, meen ik dat u zei. De eenzaamheid neemt toe. Komt het nou omdat wat we doen niet werkt? Of zou de eenzaamheid toch wel toenemen? Daar zit denk ik toch wel een probleem in de ontwikkeling van de maatschappelijke dingen. Ik kan me ook wel vinden in wat mevrouw Boljeu zegt. Van, ja, je moet wel nagaan wat dingen nou opleveren. En als ik dan het verhaal van mevrouw Simone Duin vorige week hoor. Ja, dat is dan iets waarvan ik zeg, oké, dat is dus een stukje preventie. Die superlage, dat superlaag niveau, de stevige sociale basis zoals de heer Sidali dat noemde. En waar je dan aan zo'n verhaal kan zien van dat heeft in ieder geval geholpen. Alleen dat is één situatie en je zou over veel meer onderwerpen veel meer willen weten.
Mevrouw Elvers, hap.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor een hele hoop en in heel veel dingen kan ik me heel goed vinden. Want ook voor mij herken ik een heleboel van de vragen die opspelen en de meetbaarheid. En hoe kunnen we nou toetsen aan de doelstellingen en zeker dat besturen. En vandaar dat ik in mijn bijdrage ook meegenomen heb die maatschappelijke kostenbatenanalyse. En dan even inhakend op wat meneer Bosje van de VVD zei. Wellicht kunnen we dat die tool inzetten. Kijk, preventie is lastig te meten. Maar met zo'n maatschappelijke kostenbatenanalyse kunnen we wellicht wel een nulpunt gaan creëren om vervolgens daaraan te toetsen. De huidige doelstelling die we hebben, komt dat een beetje overeen? En wat wordt dat dan ons vertrekpunt, om het maar even zo te zeggen? Daar zit ik op dit moment in die denkrichting te denken. En ik ben benieuwd wat mijn collega's daarvan vinden.
Oké, ik zag nog een hand opgestoken door mevrouw Van der Meij van D66. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij zitten uiteindelijk mevrouw Beaulieu en de heer Boscher daarin niet zo heel ver bij elkaar vandaan. In de zin dat het bij allebei, en daarmee dus niet heel verschillende onderwerpen zijn, zoals meneer Boscher aangaf. Want uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat je van dat hele brede palet een soort... analyse vind is niet het woord, maar in ieder geval het hele brede palet moet helder zijn. En uit dat hele brede palet moeten we gaan beoordelen waarvan denken wij dat het bijdraagt aan die sociale basis, aan dan wel aan preventie of aan het voorkomen of aan het oplossen van allerlei problemen. En daarin zou je eventueel die kostenbatenanalyse die mevrouw Elvers noemt, want op zich dat voorbeeld wat vorige week genoemd werd door mevrouw Duin was natuurlijk prachtig. En eigenlijk zou je zo'n soort schabloon op onze onderdelen van die sociale basis willen leggen. Maar ik denk dat daarvoor nog een stap zit. En dat is de stap waar meneer Boscher naar op zoek is. Van ja, een school, in hoeverre hoort dat bij die sociale basis? Of is dat, ja, dat is een school en die hebben we nodig, want we moeten aan allerlei andere wettelijke verplichtingen ook voldoen. Namelijk onderwijs bieden aan onze jongeren. Dus volgens mij... zit het niet heel ver uit elkaar en is er een aantal stappen daarin te onderscheiden en zou ik daar wel in geïnteresseerd zijn om daar eens met elkaar wat dieper op in te gaan om te kijken van hoe kunnen we die dingen ontvlechten. Eerst ontvlechten en dan een schabloon erop leggen om het even zo aan te kaarten.
Meneer Kos, Forza, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil me er ook graag even inmengen. Ik denk wat meneer Bosje zegt, dat klopt. Dat je moet kijken, er moet ergens een basis zijn, maar ja, die zou je toch ook ergens uit moeten kaderen. En ik zie het eigenlijk anders. Ik zie die omgekeerde beweging die ik van GroenLinks hoorde, dacht te horen in ieder geval, die zie ik ook. Ik denk niet dat het van zwaar naar licht is, maar van licht naar zwaar. Als je kijkt naar die eenzame ouderen, landelijk is het zo georganiseerd dat mensen steeds meer en meer thuis blijven wonen en alleen voor die laatste levensfase de zwaardere zorg ingaan. Maar dat betekent dat het moment... Ja, toen wegging de deurbel. De hond wordt even... Ja, ik ga weer verder. Doe net alsof dat het niet gebeurt.
Gaat u verder. Knippert
eruit. Je moet wel even Chloe meenemen nou. Ja, ik ga weer verder. Ik zat bij van licht naar zwaar. In die oudere zorg is het zo dat je echt in die laatste levensfase daar pas komt. Maar dat betekent dus ook dat je... Ja, dat betekent dus ook dat je het moment van signaleren, mevrouw Van der Meij, wel degelijk van groot belang is. Omdat... het momentum waarop je de plank mislaat of mensen door het ijs vallen of die tevredenheid zakt, dan die is essentieel. Die timing is essentieel, omdat mensen die mantelzorgen, die blijven steeds langer die ouderen bij zich houden tot het moment dat het niet meer gaat. En die timing, die is gewoon super kort. En dat is met het jongerenwerk ook. Hè. Hartstikke leuk dat we die mevrouw die heel goed werk deed. En bij de HAP zeiden we dat ook. Hoe maken we van die 5 euro nou 6 euro? Ja, dat zit hem ook in het moment dat die jongere ontspoort. Hoe lang kan die met die vrijwilliger of met die sportvereniging aan de slag? En wanneer komt het moment dat er echt zwaardere zorg nodig is? Dus ik denk echt dat in de meeste winst in signalering zit.
Dank u wel. Dan mevrouw Kerkhoff, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Ik wil even terugkomen op de heer Bosje die begon over stenen en scholen. Dat zijn juist de plekken in wijken waar mensen elkaar ontmoeten. Jonge ouders die met andere ouders kunnen praten. Oma's en opa's die kinderen uit school halen. Kinderen die met buurkinderen kunnen spelen. Dat zijn essentiële onderdelen. Want kijk eens naar de kleine kernen die we hebben, waar heel veel sociale voorzieningen niet zijn, waar we toch proberen een school bijvoorbeeld wel te houden. Daar ligt die eenzaamheid, ligt in die kleine kernen, heel erg op de loer. Daarnaast hebben we maatschappelijk de opdracht dat we mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen houden. En dat is ook wat de heer Kos aangeeft. Dan moet je wel die welzijnsfaciliteiten hebben waar ze naartoe kunnen voor dat kopje koffie. Waar ze een praatje kunnen maken bij de winkel. Waar je heel dicht bij ze kan zijn zonder meteen professionele hulp erop te zetten. Maar wel die signalering hebt. Je wil graag die mantelzorgen ontlasten. En dat kan door ook leuke dingen te doen met elkaar. Dus die basis, die primitieve basis, want misschien moeten we dat gewoon zo noemen, dat welzijn wat je nodig hebt, waardoor iemand goed in zijn vel zit, waardoor je dicht op mensen kan zitten, dus ze kan signaleren. Dat is het uitgangspunt. En daar hoort een school bij, daar hoort een winkelcentrum bij, daar hoort een dorpscentrum bij, die leuke voetbalvereniging waar een jeugdcoach zit. Dat is de allereerste basis, zeg maar. Wat ons betreft.
Meneer Bosscher, CDA. VVD, excuus.
Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Dank u wel, voorzitter. Wat mevrouw Kerkhoff aangeeft, dat is natuurlijk wel interessant. En dat is denk ik ook een beetje het dilemma waar ik mee zit. Van ja, als je het zo breed gaat definiëren, dan bent u bent eigenlijk gewoon de maatschappij, de samenleving aan het beschrijven.
Maar dat is toch. Ja. Sorry.
Laat de meneer Bosscher eerst even uitspreken.
Nou ja, kijk, en ik wil proberen dat we dat meer gaan afkaderen. Of dat we dat inkaderen, zodat we daar ook heldere doelstellingen bij kunnen formuleren. En als u zegt bijvoorbeeld, een school draagt bij aan, aan minder eenzaamheid. Nee, een school op zich draagt daar niet aan bij. Het gaat om de mensen in de school en om de kennis die zij hebben. Dus ik heb ook niet zo 1, 2, 3 hoe we dat moeten doen. Maar ik heb wel behoefte om dat verder in te gaan kaderen. Noem het dan brede sociale basis, dat we dat zo gaan noemen. Maar zoals de sociale basis nu wordt geformuleerd, is dat gewoon de maatschappij. En dat zijn ook dingen die we 20 jaar geleden min of meer ook deden. Dat zijn de voetbalvelden, dat zijn de sportverenigingen, dat is het cultuurgebouw. Daar kunnen we niet zoveel mee in de context van dit sociaal domein.
Mevrouw Kerkhoff, wilt u reageren?
Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. In de context van het sociaal domein juist wel. Want we hebben gezegd, we willen graag dat mensen zoveel mogelijk in die eigen omgeving blijven. Je ziet de omkeerbeweging dat mensen uit de zware zorg juist teruggeplaatst worden naar de maatschappij. Kijk bij het RIBW, kijk in de verstandelijke handicaptenzorg. Er zijn steeds meer mensen die teruggaan naar de wijk. Dan heb je, dat is van zwaar naar licht. Dat willen wij met z'n allen en we vinden dat ook een heel goed idee. Maar dat betekent wel dat je die basis daar moet faciliteren om die mensen te kunnen ontvangen. Om ze te kunnen ondersteunen. En liefst zo licht mogelijk. En dit is een mooie opmerking van meneer Kos. Dat hij zegt, je verstandelijk gehandicapten kunnen als hun werk een kopje koffie zetten. Voor die oudere of die andere persoon die daar behoefte aan heeft. Dat soort combinaties zijn er al. En die zijn zeer essentieel aan allerlei kanten bijvoorbeeld. En dat zijn geen hele dure projecten. Maar het is wel heel waardevol. Ja.
Meneer Bosscher, u stak uw hand op.
Ja, ik blijf toch een beetje een probleem hebben met dat alle voorzieningen dus vallen onder de sociale basis. Ik denk dat u ook, dat mevrouw Kerkhoff ook wel goed aangeeft, van misschien is juist de sociale basis net dat beetje meer wat we moeten geven, zodat bepaalde mensen langer thuis kunnen wonen. Dat is misschien meer de sociale basis dan de school op zich of de winkel op zich. Die zijn er gewoon ook al. Die zijn ook voor iedereen toegankelijk. Maar misschien is net dat beetje extra wat we zetten om mensen bijvoorbeeld langer thuis te laten wonen. Misschien is dat dan wel de sociale basis meer dan dat het gewoon alle algemene voorzieningen zijn.
Mevrouw van der Meij, D66.
Dank u wel, voorzitter. En ik ben volkomen kwijt waar ik op wilde reageren. Ik ga er nog even over nadenken. Meld mij zo weer.
Goed, dan geef ik het woord aan mevrouw Boljeu van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit de hele tijd met dat plaatje van die piramide in mijn hoofd. Dat werd ons net ook door de wethouder Sidali uitgelegd. De onderste laag, dat noemen we de brede sociale basis. En meneer Boscher noemt dat eigenlijk de samenleving. En dat herken ik ook wel. En de laag erboven, dat is dan de stevige sociale basis voor mensen die wat meer nodig hebben. He, dus die verwarde persoon die dan wel naar de supermarkt gaat. En ik ben het echt wel met meneer Boscher ook eens, dat heb ik ook net betoogd in mijn eigen bijdrage, dat de gewone samenleving, dus die basis, die onderste laag, die zou gewoon toegankelijk moeten zijn. Dat hebben we ons ook aan gecommitteerd, doordat we koploper gemeente zijn op het gebied van inclusiviteit. En dat betekent dat als je gewoon over de hele linie en al je programma's daar nou rekening mee houdt, dan kom je een heel eind. En daarnaast, die laag erboven, dat extra, dat kan van alles zijn. Voor verwarde personen is het dat er op een goede manier wordt gereageerd, ja, in de woonomgeving, bij wijze van spreken de buren, maar ook dat de politie weet wie daar woont. Hè, dus dat is bijna ook maatwerk om iemand heen. Dus als we het daar dan over hebben, hebben we volgens mij een hele andere discussie. Ik ben het helemaal met meneer Boscher eens, dat die discussie gewoon nu vertroebeld wordt, zodat we eigenlijk alles van sport tot school onder de brede sociale basis hebben gestopt. En dat moet dan allemaal bijdragen aan de zorgkostenbeperking. Dat klopt niet helemaal. Dus misschien moeten we met elkaar dat ook helder krijgen. En dan hebben we een wat kleinere laag om de discussie over te voeren.
Goed, mevrouw van der Meij, u weet weer wat u wilde zeggen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ja, dat is wel weer mooi, ook in aanvulling. Het ging om iets wat mevrouw Kerkhoff zei, maar het sluit wel weer aan bij wat mevrouw Boljeu zegt. Het lijkt erop alsof we een discussie hebben over de waarde van die hele brede basis. Dat is natuurlijk niet. Wat D66 betreft hebben we daar geen discussie over. Die is noodzakelijk en het tijdstip waarop je, hoe eerder je iets signaleert, hoe beter. Daar is geen discussie over. Wat mij betreft wel inderdaad een discussie over zou moeten gaan, is wat hoort er nu bij die sociale basis, wat hoort er bij dat beetje meer? En wat voor kosten zijn daaraan verbonden en wat zijn de resultaten die dat opleveren? Want als er geen resultaat is, ja, dan moeten we toch echt wel serieus met elkaar blijven gaan bedenken of we die kosten nog wel op willen brengen.
Mevrouw Elvers, hap.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Boljeu inspireerde mij, of daardoor kreeg ik zo'n Willy Wortel lampje, dat ik dacht, want ook ik zie de vertroebeling namelijk, en daardoor ook, dat komt niet ten gunste van het gesprek wat we met elkaar toch moeten voeren, of wat we met elkaar ook graag willen voeren, vandaar ook al die sessieverzoeken. En is het een idee dat we per doelstelling met elkaar gaan praten, in plaats van dat we het zo breed hebben? Want we zijn het met elkaar wel eens, of voor een groot deel, dat die sociale basis erg belangrijk is. En ook wat mevrouw van der Meij van D66 zegt, het lijkt nu wel een beetje over, niet zozeer het, inderdaad over de waarde te gaan. Maar ik heb ook wel het idee dat er verwarring is over welke definitie hoort nou waarbij. Dus nou, we hebben allerlei doelstellingen. Is het een idee dat we ik kwam er zo op. En is het in, ja, voegt dat misschien, is het een idee om, bij wijze van spreken, een bepaalde plan van aanpak om dan per doelstelling met elkaar het gesprek te gaan voeren of wat dan ook. Maar op deze manier heb ik het idee dat we elke keer in hetzelfde cirkeltje gaan praten. En dat lijkt me niet, van toegevoegde waarde. Of niet, we komen daarmee niet vooruit. Dat is wat ik ermee wil zeggen.
Dank u wel. Meneer De Vries, ChristenUnie SGP.
Ja, toch nog eventjes naar mevrouw van der Meij. Stoppen met iets wat niet helpt. Maar dan toch nog eventjes, dan moet er wel een oorzakelijk verband zijn tussen het niet werken van iets en de maatregel die je genomen hebt. Pas als je dat zeker weet, want voor hetzelfde geld stop je met iets en zie je daarna de zware hulp nog harder oplopen dan het al deed. Dan weet je in ieder geval wel dat het wel heeft gewerkt, maar dat je het niet door had.
Dank u wel. Dan zie ik het handje van meneer Kos van Forza omhoog.
Ja, voorzitter, dank u wel. Hond is afgevoerd. We kunnen verder. Om hierop te reageren, ik denk dat het NN is. Ik denk dat het sociale domein, dat dat zo is uitgegroeid en niet te zien is, is uit het licht van de burger wel begrijpelijk. Want het zit ook in een sportvereniging en het zit ook in een aantal dingen die wij zelf als gemeente kunnen organiseren. Maar je kan natuurlijk ook in NN denken. En als we dan eens uitgaan, gewoon niet zozeer van bezuinigingen, maar we gaan dik over budgetten heen. Als we nou eens kijken van, goh, dit is het budget wat beschikbaar is en daar gaan we een aantal sociale voorzieningen voor opzetten waarvanuit we verder kijken. En daarnaast hebben we ook gewoon een aantal dingen die vanuit de maatschappij toch al bestaan en er zijn.
Dank u wel, mevrouw Bailleu.
Ja, ik word er ook altijd op geïnspireerd door meneer Kos, ook als de hond wel blaft, zal ik maar zeggen. Ik ben het wel heel erg met u eens, want het zit in alle lagen. Maar één belangrijk ding mis ik gewoon in ons denken en ook in de uitvoering. En dat is toch het niet praten over, maar praten met mensen. Zowel op individueel niveau als ook gewoon als groep. Het is gewoon een feit dat er... we kunnen dat niet zeggen van de doelstelling eenzaamheid en de doelstelling armoede. Mevrouw Van der Meijzer daar ook al iets over. Vaak zijn dingen natuurlijk met elkaar verbonden. Dus je zult gewoon echt moeten kijken van wat er gewoon aan de hand is in situaties. Dat maakt het ook gewoon natuurlijk wel lastiger. Maar ik vrees ook dat de maatschappelijke vragen die er liggen. Voor een deel zitten die op individueel niveau. En voor een deel kennen we die gewoon ook uit de rapporten. Verwarde personen is zoiets. Ik ben een podcast aan het luisteren van iemand die is overleden in een RIBW. Verschrikkelijke situatie. En eigenlijk wat ik daar vooral van ophaal is dat er helemaal niet is geluisterd naar de ouders van die man. En dan denk ik, ja, we moeten het wel met elkaar doen. We moeten niet praten over, maar praten met mensen. En ik denk dat ook in de ombuigingen en alle de voortgang die we op deze dossiers willen maken, dat we ook misschien veel nadrukkelijker moeten gaan kijken wat onze inwoners ons te melden hebben. En het mooie is overigens ook, dat doen we deels ook al, bijvoorbeeld in Overbos. En dat zijn wel voorbeelden waar we misschien nog veel meer ons in moeten verdiepen, ook als raad, van wat halen we daar nou op? Want ik denk dat daar ook echt een sleutel onder ligt die wij gewoon niet gebruiken nu.
Dank u wel, mevrouw Kerkhof. We horen u niet, mevrouw Kerkhof. Misschien moeten we even de microfoon aanzetten.
Sorry. Dank u, voorzitter. Wat ik ook in het begin van mijn betoog heb aangegeven is dat je moet gaan luisteren en niet zelf met allemaal voorstellen moet komen. Jongeren is zo'n punt. We hebben nu een jaar corona achter de tijd. En ga nou alsjeblieft met die jongeren in gesprek. Ga luisteren. Waar hebben zij behoefte aan? Is het die jeugdzoos die een jaar heeft stilgelegen? Of gaat het om andere manieren van ontmoeten van elkaar? Dat zijn belangrijke dingen. En daarin is dus niet dat wij het opleggen of dat een organisatie dat gaat bedenken, maar dat je dat ook vanuit de basis gaat doen. En we hebben... We hebben een aantal organisaties op het gebied van welzijn. Hè. We hebben meerwaarde, we hebben meervast. Ga nou eens kijken van wat doet die ene nou? Die ene werkt met jongeren buiten, die andere werkt in het pand. Waar zitten dubbelingen? Als je geld eruit wil halen van niet efficiënt werken, ga dan ook naar dat soort organisaties kijken van hoe werk je nu? Wat is eigenlijk de vraag op dit moment? Want ik denk dat de vraag is veranderd na een jaar coronatijd. En kijk dan hoe je dat opnieuw kan vormgeven. En waar zit dan eventueel de efficiëntie en het verdienen van geld terug aan. Maar de basis is van haal op wat die jongeren of die ouderen zelf ook willen. En, ja.
Dank u wel. Mevrouw Van der Meij en dan mevrouw Vink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind dat ik kan daar natuurlijk niet negatief tegenover staan. Haal op en praat met mensen in plaats van over mensen. De andere kant van het verhaal is wel dat we gewoon een opgave voor ons hebben liggen. Waarvan nog niet helemaal helder is hoe groot die opgave exact is. Maar dat helder is wel, denk ik, dat we niet door kunnen gaan op de wijze waarop we dat nu doen. En dat, nou ja, dat besef moet wel vooraan blijven staan, denk ik. Dat is de reden dat we deze sessie hier vanavond hebben. Het past niet meer. Het piept en het kraakt. En hoe gaan we daar in de toekomst mee om? En ja, dat moet wel zeg maar, onder deze sessie blijven liggen voordat we met ideeën aankomen. Waarmee ik niet zeg, mevrouw Kerkhoff, dat ik uw idee niet volg. Want ik vind op zich het uitzoeken van dubbeling, et cetera, dat is, nou ja, dat is al eerder gezegd. En de kostenbatenanalyse, of nou, hoe je het ook wilt noemen, maar dat we daarnaar moeten kijken, lijkt mij evident. Maar ja, en dat je iets aanbiedt wat mensen nodig hebben en willen is ook evident, denk ik. Maar we moeten niet vergeten dat we hier met elkaar zitten vanavond, omdat het niet meer uit kan op dit moment in het sociaal domein.
Mevrouw Vink, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wou toch nog even inhaken op wat mevrouw Kerkhoff zei. Ik ben het ook, en wat mevrouw van der Meij zei ermee eens, dat we moeten kijken of er niet organisaties elkaar overlappen. Dat natuurlijk ook een kostenpost is. Maar ik wil het toch bij mevrouw Kerkhoff nog wel even neerleggen. Dat zij aangeeft van ja, je moet met de jongeren nu in gesprek gaan met na een jaar corona wat zij willen. Maar ik zie toch om me heen, en je leest toch ook overal op allerlei dingen over de jeugd, dat jongeren ontzettend in de problemen zijn en dat er ja, echt grote problemen zijn en dat heel veel jongeren daar überhaupt helemaal niet over praten. Dus ik denk, als jij rechtstreeks met die jongeren in contact gaat en zegt, wat wil jij nou? Er zijn jongeren die hebben eetstoornis en noem het maar op, allemaal wat voor erge dingen. Die gaan daar echt niet mee te koop lopen. Daar ben ik gewoon van overtuigd.
Meneer Boscher, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, over het onderwerpje dubbeling, daar ben ik ook wel voorstander van om dat eens op te lijnen. Maar daarvoor moet je dus ook weten precies wat die sociale basis allemaal inhoudt. Maar bijvoorbeeld op het gebied van meerwaarde en maatvast heb ik wel eens het idee dat daar enige dubbeling in zit. Inhakend op wat mevrouw Kerkhoff zegt, van ja, we moeten in gesprek gaan met bewoners met wat zij willen. Weet ik niet of ik, ja, je moet in gesprek gaan. Maar ik weet niet of het leidend moet zijn wat mensen per se willen, maar misschien meer wat mensen nodig hebben. En ik denk dat juist die instelling er misschien voor heeft gezorgd dat we nu zo'n ongebreideld grote sociale basis hebben van allemaal dingen die we uitvoeren, omdat misschien mensen dat willen. Maar hebben we dat ook nodig? Is denk ik een veel betere vraag, want we hebben zeker een opgave om het ook nog enigszins financieel in de pas te laten lopen.
Mevrouw Bailleux.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik bedoelde met mijn bijdrage over praten over en praten met. Niet alleen gewoon wat mensen nodig hebben, et cetera. Maar ook gewoon laten we ook eens kijken wat mensen ons te melden hebben over de uitvoering. En ik ben, dat is geen geheim, ook ervaringsdeskundig op het gebied van, in dit geval, een kind met een handicap. Mijn ervaringen met de gemeente stammen wel van langer geleden. Maar ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik in 6 weken tijd 3 indicaties heb doorlopen. Voor 3 verschillende hulpmiddelen die allemaal te maken hadden met zitten. Een douchestoel en een rolstoel en een stoel voor op school. 3 verschillende ergotherapeuten zijn daar langs geweest. Ja, dat zijn er allemaal dubbelingen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want het kind was in 6 weken niet gegroeid hoor. En dat is de dingen die wij niet weten en die er wel gebeuren. Een andere voorbeeld is gewoon aanbodsgericht denken. Dat er niet goed gekeken wordt en mensen denken dat ze een oplossing voor je hebben. En die blijkt dan niet te werken. En het zijn dit soort voorbeelden waar we ook zeker naar moeten kijken. Omdat ik echt denk dat het daarmee gewoon goedkoper kan. En dat gaat natuurlijk ook van een stukje vertrouwen uit en samenwerking tussen diverse wetten en organisaties. Maar ik ben ervan overtuigd dat daar nog de wereld te winnen valt. En ook, het gaat ook over samenwerking tussen organisaties. Daar moeten we ook veel beter naar kijken. Maar de vraag van de inwoner moet echt wel leidend zijn. En ik zie gewoon ook dat er grote maatschappelijke problemen zijn. Dus ik hoor mevrouw van der Meij zeggen, ja, we hebben een bezuinigingsopgave. Ja. Maar er zijn heel veel inwoners die zelf een hele grote opgave hebben. 14% van onze mantelzorgers is zwaar overbelast. Daar kan echt niks meer bij. Echt niet.
Meneer Kos van Fortsa wilde daar even op reageren.
Ja, ik denk dat mevrouw Baljeu een goed punt aansnijdt. En dan kom ik ook een beetje bij de sessie van vorige week. Ik ga ze aan elkaar proberen te verbinden. Als je die vroegsignalering, of in ieder geval de signalering, goed hebt, dan kom je vervolgens bij de verwijzer aan. En het kan niet zo zijn dat je voor één casus drie verschillende verwijzers, drie verschillende ergotherapeuten en drie verschillende zorgleveranciers of productleveranciers nodig hebt. Dus als je eerder signaleert en dan heel snel aan één loket gaat beginnen dat te bedienen, dan denk ik dat we een eerste kwart van de bezuiniging al te pakken hebben.
Ik zie geen handjes van raadsleden momenteel, maar ik heb wel gezien dat de twee wethouders allebei een handje hebben opgestoken en weer laten zakken. En omdat ik nu geen raadsleden meer zie, wil ik die wethouders toch even de gelegenheid geven, want ik denk dat ze een korte reactie ergens op wilden geven. Te beginnen met meneer Sidani, gaat u gang.
Ja, mag ik beginnen? Oké, prima. Ik wil nog wel even zeggen over het effect op inwoners. En wat vinden zij er nou eigenlijk van wat er allemaal gebeurt? Nou, dat wordt natuurlijk door onze subsidiepartners altijd uitgevraagd via klanttevredenheidsonderzoeken. Hè, daar worden de mensen van gevraagd wat ze van vinden, wat ze meegemaakt hebben. Een vraag over eenzaamheid, dat is landelijk zo groot. Daar is nu de GGD ook stevig op aan het monitoren. En we doen wat we daarin moeten doen. En steeds kijken we wat we daarin moeten doen. Maar we doen niet, laat ik maar zeggen, een project om eenzaamheid voorgoed uit te bannen. Dat gaat dus helaas niet lukken. Maar we moeten wel blijven kijken wat we doen. Of we dat inderdaad ook goed doen. De kosten-batenanalyse, nou, daar hebben we het net over gehad. Dat is dat mooie voorbeeld van meerwaarde. Waar je dus 1 euro die je erin steekt, kun je dus besparen. Een kostenbesparing van 3 euro tot 5,5 euro na 3 jaar. En dan wil ik toch nog eventjes over de sociale basis. Dat is gewoon eigenlijk landelijk wordt dat ook toegepast. En daar vallen een aantal zaken onder. Ja, dat is een school, dat is een wijkcentrum, dat is een sportvereniging, dat is et cetera, et cetera. En dan is het natuurlijk de vraag, ja, als gemeente gaat die erover. Hoeveel sport wil je dan? Hoeveel cultuur wil je dan? Hoeveel algemene voorzieningen wil je dan hebben in een wijk of wat dan ook? Dus ja, dat moet je natuurlijk wel met elkaar hebben. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk ook nog die stevige basis daarbovenop. Dat is dat extraatje wat je dan doet voor, de kwetsbare. Wil ik nog even zeggen, misschien dat mijn collega Steffens nog aanvulling.
Mevrouw Steffens, had u nog een aanvulling?
Ja, een heel ander thema, voorzitter. Even over jongeren, want ik hoor een aantal van u daar uw zorgen over uitspreken, terecht overigens. Als u het heeft over eenzaamheid, als u het heeft over hoe gaat het met hen in coronatijd, wat hebben ze nodig? Ik wil u daar misschien aan de ene kant wat geruststellende woorden over meegeven, maar misschien ook iets waar u wel van opkijkt. En misschien weet u het al, dat de GGD alweer extra onderzoek heeft gedaan onder jongeren in coronatijd. Zij gaan dat eind van dit jaar of begin volgend jaar opnieuw doen, ook in Haarlemmermeer. Juist om te kunnen zien van hoe zijn die ervaringen en hoe gaat die lijn door. Want dat is denk ik heel belangrijk. Maar wat ik ook zou willen zeggen is, ik dacht dat het mevrouw Kerkhoff was die zei, ja, die jongeren gaan natuurlijk niet aan ons precies vertellen wat ze voelen als ze allerlei ervaringen hebben. En ik wil u zeggen, ik heb het, misschien heeft u het gezien, vorige week of anderhalve week geleden een paar bijzondere gesprekken gehad met jonge mensen. En wat blijkt, ze vertellen heel veel. Ze vertellen ook hun gevoelens, ook aan volwassenen die er toevallig bij zitten bij zo'n gesprek. Ook aan de jongerenwerkers, aan de mensen van Menes, aan de mensen van het jongereninformatiepunt. We merken het ook als we uitvragen doen van het jongerenpanel, dat ze eigenlijk heel openhartig zijn. En terecht zegt u, dat doen ze niet altijd zo gauw. Dus als we die signalen krijgen, dan moeten we die ook oppakken. En u mag van mij aannemen, wij zitten er bovenop. Die gesprekken gaan we ook herhalen in het kader van corona. Hoe voelt het om thuis te zijn en hoe zorg je dat je bijvoorbeeld je kunt ontspannen? Allemaal zaken die ertoe doen als het gaat om het bestrijden van die sombere gevoelens die soms ook nog wel meer worden dan somber. Want u heeft net als ik gezien dat dat heel erg ver gaat. Dus ik wil u daarin geruststellen, daar blijven we op letten, op blijven we doen.
Dank u wel. Nou wil ik niet dat we met z'n allen nu in gesprek gaan met de wethouders. Het debat moet natuurlijk wel gaan tussen de raadsleden onderling. Ik zie 3 handjes omhoog staan met nog 10 minuten op de klok. Dus ik geef als eerste het woord aan mevrouw.
Zou ik een vraag nog mogen stellen aan meneer Sidali?
Ik ga eerst even, want er zijn 3 handjes opgestoken en ik doe ze even in volgorde. Dus ik verwacht namelijk dat er nog wat meer vragen gesteld worden. Ik wil eigenlijk voorkomen dat we nou echt lang in gesprek gaan met de wethouders. Mevrouw Boljeu, gaat u gang.
Nou, ik wil echt niet in gesprek met de wethouders. Ik weet niet of... Maar ik wil wel reageren erop, omdat ik dat vind dat we dat inderdaad ook over moeten hebben. De maatschappelijke kosten- en baatanalyse is natuurlijk super interessant. Het vervelende is alleen dat je dan elke keer dingen terugbrengt naar financiële kaders. Terwijl het natuurlijk ook gewoon heel simpel gaat over de belastbaarheid of de belasting van mantelzorgers of over het welzijn of de arbeidsparticipatie van mantelzorgers bijvoorbeeld. En dat zijn dingen, ja, hoe ga je dat nou gewoon in geld uitdrukken? Volgens mij moeten we dat pad ook echt verlaten, want uiteindelijk gaat het daar ook helemaal niet om, om wat het allemaal financieel oplevert, maar vooral over wat levert het gewoon onze inwoners op. En wat betreft tevredenheidsonderzoeken, ik vind dat echt veel te eendimensioneel. Mensen geven gemiddeld een 7,5 en waarna ben je dan tevreden? Het gaat gewoon echt om het gesprek en daarom ben ik ook wel heel blij, want ik heb ook gezien dat mevrouw Steffens ook dit soort gesprekken entameert. En dat vind ik een heel erg goede zaak. En ik vind het ook fijn dat ze zichzelf ook informeert daarop. Dus dat, daar wou ik eigenlijk een hele grote dikke duim voor opsteken. Dus alsjeblieft, wethouder. Een compliment van mij.
Goed, meneer Kos, Forza.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mevrouw Boljeu. Ik denk dat de portefeuillehouder wel iets heel belangrijks zegt. Namelijk de vraag, hoe breed wil je dan die basis hebben? En laten we nou eerst eens kijken dat we dat eens een keer binnen budget doen. Want dan gaan we gewoon elke keer dik overheen. En dan wou ik nog een stukje reageren op de portefeuillehouder. Over die eenzaamheid. Dat een steeds landelijk grote probleem is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij daar nu niks mee kunnen. Als de rol voor de langdurige zorg echt die laatste levensfase wordt, dat betekent dat de rol binnen de gemeente ook echt anders wordt. Dus dan zullen we, ik hoorde dat ook net bij mevrouw Boljeu, hoe lang houdt die mantelzorger het nog vol? Waar zit überhaupt een oudere die wel of geen mantelzorger heeft? Dat wordt gewoon cruciale informatie, omdat onze rol gewoon anders gaat worden.
Dank u wel, meneer Bosch. U heeft al aangekondigd dat u een vraag aan de wethouder wil stellen, maar misschien kunt u het zo doen dat u er meer mededeling van maakt. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, waar ik dan met name benieuwd naar ben, bijvoorbeeld van sociale basis, brede sociale basis, waar valt dan het takenpakket van meerwaarde en maatvast onder? Is dat dan sociale basis of is dat brede sociale basis, omdat het ook uitgaat juist van preventie en ook juist van het benaderen van kwetsbare inwoners?
Ja, voorzitter, dat maakt onderdeel uit.
Eigenlijk een technische vraag die eigenlijk schriftelijk afgehandeld dient te worden, maar voor deze keer, meneer Sidali, zal ik toestaan dat u hem even antwoordt, maar houd kort alsjeblieft.
Ja, nee, dat is onderdeel van de stevige sociale basis zoals we die hebben met elkaar. Maar een wijkcentrum gewoon hebben en vrije tijd, dat is dan weer die brede sociale basis. Dus komt daar kwetsbare bovenop, dan hebben we die stevige sociale basis daarvoor. Dus ja, over het algemeen is het een algemene voorziening en maakt het uit van de brede sociale basis. Iets kwetsbaars, dan wordt het een stevige sociale basis.
Dank u wel. Meneer Bosch, is dat zo voldoende? Ja, oké, dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Meij van D66.
Dank u wel, voorzitter. Met het gevaar dat het een beetje een hak op de tak discussie dreigt te worden, wil ik toch even reageren op mevrouw Boljeu. Die zegt van ja, met een kostenbatenanalyse trek je het alsmaar in het financiële. En daar ben ik niet helemaal eens. Om te beginnen kan je natuurlijk onder kosten en onder baten. Dat kun je definiëren als financieel, maar dat hoeft niet per se. De andere kant is dat er is ooit wel een kostenbatenanalyse gemaakt voor schulddienstverlening. Waaruit is gekomen, die cijfers kent u ook. Iedere 1 euro schuld levert de samenleving 2 euro aan onkosten op. Dat zegt heel veel en dat zegt ook waar je inzet moet plegen. Zonder dat het iets zegt over de inhoudelijke hulp die je gaat bieden.
Mevrouw Boljeu.
Ja, daar wil ik graag op reageren. Ik snap op zich best hoor, maar er zit bij mij een stuk allergie. Sinds ik een keer een discussie heb gevoerd over de maatschappelijke kosten- en baatanalyse van het verschaffen van iemand met 1 been die een rolstoel kreeg. Weet je, het lijkt me obvious dat iemand zonder rolstoel dan zich niet kan voortbewegen. En dat is eigenlijk waar ik wel toe oproep. Laten we ook wel gewoon even een heel klein beetje gewoon het gezonde verstand blijven gebruiken. En niet alles is gewoon meetbaar en niet alles hoeft ook gemeten te worden in dat opzicht, in het geld dus. Meedoen in de samenleving is voorwaarde 1. Als je daar een rolstoel voor nodig hebt, dan is dat gewoon wat je ervoor nodig hebt. Dan hoeven we dat niet uit te rekenen. Dan lijkt me dat gewoon een voorziening die iemand nodig heeft om mee te kunnen doen. Een compensatie in feite voor dat ene been.
Dank u wel. Ik zit even te kijken of er nog mensen zijn die graag wat willen zeggen. Ik denk dat we bijna aan het einde zijn van deze sessie. Mevrouw Elvers van Hap wil nog een bijdrage doen. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil vooral graag hier even benadrukken dat wat HAP betreft in ieder geval, dat we zeker graag de kosten in beeld willen hebben, maar ook zeker de opbrengsten. En niet alles hoeft richting de financiële kant. Hè. Opbrengsten zijn niet alleen financieel, maar zij kunnen ook, zeker in het sociaal domein, of misschien wel net zoals het sociaal domein of de sociale basis, zeer breed zijn. Dus niet alleen wat betreft opbrengsten op financieel gebied en kosten op financieel gebied.
Dank u wel. Geen behoefte meer? Toch wel. Meneer Boscher, VVD, u krijgt het laatste woord.
Ja, dan ik ga nog één poging doen om een soort van. In oktober hadden wij vragen gesteld en toen was eigenlijk uit de beantwoording bleek dat we hadden vragen gesteld van hoeveel budget gaat er om in de stevige sociale basis. En toen kreeg ik een antwoord van dat ongeveer 700.000 euro was. Ik pin me er even niet op vast, maar in ieder geval minder dan 1 miljoen. Dan vraag ik me af waar dat dan over gaat. Want als daarin ook het meerwaarde zit, ja, dat kan al niet. Want meerwaarde is het veelvoud daarvan. En dat bedoel ik van, en ik merk dat bij heel veel raadsleden hier, er blijft gewoon onduidelijkheid. Dus ik denk sowieso dat het goed is om een keer weer samen te komen, om in ieder geval informeel om te kijken van, ja, hoe kunnen wij toch weer zoeken naar die duidelijkheid daarover.
Mevrouw Steffens, ik geef u nog even heel kort de gelegenheid om hierop te reageren. En dan moeten we echt afsluiten. Gaat u gaan, mevrouw Steffens.
Nou, voorzitter, vooral om meneer Boscher aan te geven dat ik begrijp wat hij zegt. In relatie tot de vragen die eerder gesteld zijn. En de duidelijkheid die ons nu ook beter blijkt. Waar u precies om vraagt als raad. Dus ik denk dat het goed is dat meneer Sidali en mevrouw Ruigrok en ik zelf nog eens gaan kijken naar precies wat u net zegt. Waar zit nou die grens? Als dat te bepalen is. Hè? Want sommige zaken zijn een kwestie van, je doet een interventie en je helpt iemand om bij een sociale activiteit mee te doen. Om te voorkomen dat hij in de geïndiceerde zorg komt. Dan valt dat misschien wel onder het eerste. En daardoor blijft iemand in de stevige sociale basis met wat hulp. Het is misschien moeilijk als scheidslijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat we proberen om dat nog wat duidelijker naar u over te brengen. Dus dat nemen wij mee terug uit deze sessie.
Dank u wel. Nou, dat gezegd hebbende sluit ik hierbij de sessie. Wil ik u allen bedanken voor uw bijdrage en aanwezigheid. Zometeen gaan we verder met het ontwerpactieplan Geluid 2018-2023. Maar waarschijnlijk met allemaal andere woordvoerders sluit ik nu deze sessie voor dit moment. Dank u wel.
Fijne avond.
Fijne avond.
Dag allemaal.
Dag allemaal en bedankt.